Je luistert naar de podcast Morgen zal ik thuis zijn. Mijn naam is Marco Martens en ik ga met diverse kunstenaars in gesprek over hun drijfveren en waar het vaderschap schuurt. Een talige zoektocht in tekst en muziek. Welkom bij het laatste deel van deze serie. Tof dat je luistert. Toen ik nog regelmatig in het Eindhovense kroegleven vertoefde, zag ik in Café Alois oud PSV'er Björn van der Doelen wel eens aan de bar zitten. Dan zeiden mijn vrienden en ik tegen elkaar, hé, daar zit Björn van der Doelen. En we vervolgden ons gesprek. Omdat we op hetzelfde platenlabel hebben gezeten, speelden Björn en wij de afgelopen jaren wel eens samen. Ik ben Björn, zo stelde hij zich de eerste keer voor toen zijn album Caballero zonder filter net uit was. En ik dacht, dat weet ik toch? Lijkt me heel gek om aan die kant te staan. Beroemd zijn lijkt hem overigens niks en mijn ambitie is het ook niet. Toch wordt dat als drijfveer vaak aan het artiestenleven gekoppeld.
Er zijn mensen die dat juist heel prettig vinden, dat beroemd zijn.
Ja.
Maar ik ben ook niet, gelukkig niet zo heel beroemd. Een beetje semi in Eindhoven. Wat het probleem, wat ik er typisch aan vond toen ik als voetballer, als we naar PSV op reis gingen bijvoorbeeld, of je was als voetballer aan het werk, dus dan heb je rond wedstrijden met pers en publiek te maken, dan vond ik het helemaal niet erg. Dat is de rol die je dan speelt. Maar het werd moeilijk, vond ik, of ik vond het vervelend of lastig soms, op het moment dat je dus niet als voetballer bezig bent, maar gewoon privé gaat uiteten of een biertje gaat drinken, dat je dan verwacht wordt dat je nog steeds die, of ook gezien wordt als die voetballer of als die muzikant. Terwijl daar ben je dan, ja, in mijn ogen niet of zo. Je wil dan je ook gewoon je eigen privacy hebben.
Wat is het vervelendste wat je daarin hebt meegemaakt?
Gewoon mensen die je aanspreken op een hele nare, vervelende manier. Hè? Toen ik in mijn Twente-periode zat. En dan ging het allemaal niet zo goed dat mensen naar je toe komen van wanneer ga jij eens een keer je best doen voor Twente. En dan sta je dan een uur mee te lullen nog, sta je nog je best te doen ook. Om iemand uit te leggen hoe dat een beetje werkt als het niet zo goed loopt in een team. En terwijl je gewoon een avond uit bent en eigenlijk gewoon zin hebt om gewoon met vrienden te kletsen. En niet meer zo'n halve zol die jou gaat vertellen wat je allemaal verkeerd doet. En dan vervolgens op internet zetten nog dat die je tegenkomen, stront bezopen, dat soort flauwekul, weet je wel. Dan denk je, ik heb een uur van mijn avond aan je staan verspillen, lul, weet je wel. Dan ga je ook nog, ik vind het zo raar. Dat mensen hebben heel vaak de neiging om iets te moeten zeggen. Ja. Dat vind ik heel, heel, heel apart. Wij zijn een keer met PSV kampioen geworden toen. Ben ik nog de stad ingegaan en toen op het einde van de nacht ging ik met El en nog een vriendin over straat om Zendt. En toen liepen alle kroegen net ook leeg en toen werd daar echt zo, bijna gevaarlijk lijkt wel. Iedereen kon zo op me afge. Dus dat werd heel eng, letterlijk en figuurlijk zeg maar. Klein erop en dus dat was wel apart. Maar het is meer dat je mensen je eigenlijk gewoon in je soort in je privéruimte stappen gewoon. En zo van, dat kan, mag toch? Dat kan toch?
Ja, want je hebt zelf gekozen om te zijn.
Ja, terwijl dat natuurlijk niet zo is.
Nee.
En ik snap heel goed dat mensen een praatje willen maken. Want ik heb sommige mensen die ik, als mensen mij als voetballer, als ik hun als voetballer heb aangesproken, dan op een positieve manier, dan is dat leuk. En is van je eigen ook leuk als mensen zeggen, ik vond je te gek. En dat is allemaal leuk, weet je wel. Maar soms zit je ook, je wil soms gewoon met rust gelaten worden. En gelukkig heb ik daar niet zoveel last van. En we hadden het toen straks over. Dat moet de hel zijn voor wereldsterren. Die kunnen nooit anoniem ergens.
Nee.
Dat lijkt me verschrikkelijk. Dat lijkt me echt verschrikkelijk.
En zit daar voor jou nog een verschil in tussen de rol als voetballer en de rol als muzikant? Omdat muzikant misschien dichter bij jou als persoon ligt ook?
Nee, dat is niet zo. Maar als voetballer, ik had als voetballer meer bekendheid dan als muzikant. Als muzikant is het podium gewoon letterlijk en figuurlijk een stuk kleiner. En dan zijn de mensen die ernaar komen kijken in aantallen beduidend minder dan, bij het voetbal. En het kwam destijds iedere week op televisie en zo. Dus dat maakt op zich niet zoveel uit. En veel mensen zien mij nog als die ex-voetballer die nou muziek maakt. Of veel, de mensen die me daarvan kennen, weten wel. Dus het blijft eigenlijk, ik zal voor de gros ook wel gewoon die oud-voetballer blijven. Dus
Zit dat in de weg soms?
Nou ja, voor mij persoonlijk is het omdat het is al lang geleden. Ik ben 10 jaar geleden gestopt. En als ik er naar terugkijk, ben als mens in uiterlijk en alles veranderd. Dus als ik dan kijk naar, dan zie je een ventje wat in zijn 20 jaar voetbalt. En ik heb als ik er nu op terug ga, vond ik het een heel erg leuke tijd. En het is niet zo dat ik me als muzikant minder serieus genomen voel, omdat mensen me ook als oud voetballer zien. En ik merk nu dat sinds de Caballero dat daar ook wel gewoon serieus wordt genomen door mensen uit het vak, dus aanhalingstekens.
Ja.
Maar daar vind ik het voordeel van ouder worden, dat je ook gewoon dat je meer rust vindt en dat je in karakter ook enigszins verandert, zeg maar. Steeds meer in gaat zien wat echt belangrijk is en zo. Wat je misschien ook merkt met spelen, dat je gewoon weet, ja, hoe belangrijk is het? Weet je wel, ik sta muziek te maken.
Ja, ja, ja.
En als voetballer toen ik net bij PSV kwam, was ik 18. En ik snap nu pas hoe jong dat was. Als ik nu naar ventjes van 18 kijk, denk ik, wat een snotneus. En dat maakte ik me
dan
debuut.
Dan voel je volwassen. Als je
dan denk ik, dat is best knap wat je dan, wat mensen vergeten wel eens bijvoorbeeld. Die zijn ventjes van 18, 19 jaar, die gaan dan in een stadion met 35, 60.000 man zitten. Iedereen heeft meteen een oordeel over ze. Dat is best heftig eigenlijk. Nou, hoe snap ik dat pas? Ik denk, je bent nog kind, man. Je moet eigenlijk nog verder ontwikkelen, een karakter ontwikkelen om daar weerbaar tegen te zijn. Dus dat heeft, je ziet het vooral met, dus het grootste voorbeeld is Michael Jackson, is alles in het extreme. Extreem jong, extreem beroemd. Die is natuurlijk helemaal verknipt gewoon. Die helemaal, dat is het beste voorbeeld van wat beroemdheid eigenlijk met een mens doet en vooral met een kind. Dat is,
ja.
En ik denk ook als je kijkt naar heel vroeger, toen de beroemdheden waren, waren het niet zoveel. Je had een paar voornamelijk acteurs of muzikanten. En er waren allemaal volwassen persoonlijkheden die roem eigenlijk afdwingen en daar ook gewoon voor gemaakt zijn. Die kunnen eraan. Maar nu met de media en alles, iedereen zo snel beroemd is en zo jong, is dat heel gevaarlijk, want de meeste mensen kunnen daar helemaal niet aan, omdat dat een heel groot ding is.
Ja.
En dan zie je dus mensen die daar aan onderdoor gaan of daar gewoon op een hele vervelende manier mee omgaan.
En ook misschien omdat het voor sommige mensen een doel op zich is geworden.
Ja.
Ik kan goed zingen, mooi, daar ga ik beroemd mee worden. Ik wil graag zingen en als bijkomstig
dat dan. Als vervelende bijkomstigheid word je beroemd. Ja, daar is denk ik, maar daar is het gevaar. Misschien is dat inherent aan veel kinderen en jeugd dat het is, die wil opgemerkt worden. Misschien dat zij het zo nog zien en ze verwarren daarin. En ze weten nog niet wat de gevaren er zijn en wat de nadelen zijn van beroemd zijn. En dan is het eigenlijk ook de taak van programma's als The Voice of producers, weet je wel. Maar ze geven heel veel mensen zo'n real-life soap. Terwijl je denkt, eigenlijk moet je die mensen tegen zichzelf in bescherming
hebben. Ze voelen dat, hè?
Ja. Ja. En dat is het nare eraan, het gevaarlijke eraan. Want ze zijn mensen aan het misbruiken. Daar zie je gewoon dat sommige mensen gewoon beschermd moeten worden. Die komt dan heel veel op je af. Dan moet je allemaal een plek gaan geven. Dan moet je naar omleren gaan. Dat is lastig, hoor. Mm-hmm. Ik vind Ruud van Nistelrooy daar een goed voorbeeld in. Die dat als grote voetballer die was, die daar heel goed heeft gedaan. Die heeft altijd zijn vriendin uit, die heeft dat nooit opgezocht. Maar dat is ook een sociaal en heel intelligente jongen gewoon.
Dus, zo komt hij ook over. Ik ken hem alleen uit de media. Maar wat... Is dat de reden dat hij daar goed mee om is kunnen gaan? Gewoon
ik denk zijn sociale intelligentie. Ja.
Ja.
Hij is daar heel sterk in. En dat vind ik wel interessant, want hij heeft qua opleiding volgens mij niet zo'n hele hoge opleiding gehad. Wat in mijn optiek heel veel zegt, wat is intelligentie dan, weet je wel? Is dat een goede cijfers halen op school? Of is dat je in de maatschappij gewoon op een hele goede manier weten te handhaven? Sociaal gezien, snapte. En ik vind dat hij daar gewoon heel goed kan. Het onderwijs, of tenminste de resultaten op school, zelfs in de daar ga je ook allemaal achterkomen, basisonderwijs. Vanaf 4 krijg je zelfs CITO-toetsen. En gelukkig zitten mijn meisje en ik heel erg op één lijn qua, het maakt ons eigenlijk op school totaal niet uit hoe ze het doen qua cijfers of. Het enige wat belangrijk is, gedragen ze zich netjes en hebben ze naar de zin. En daar is het eigenlijk. Gaan ze met plezier naar school en zijn ze ook een plezier voor de omgeving. En uiteindelijk, fucking hell, basisschool, man. Laat ze toch gewoon aanklooien. En dat ze af en toe daar wel leren. Ik moet zeggen, die van ons zijn nou Montessori en dat werkt toch wel goed. Ze krijgen veel vrijheid. En ze hebben goede leraren, leraressen. Het is voornamelijk de ouders, hè, die de leraren er ook op aanspreken en zo.
Ja.
En dat is misschien... Nou goed, het thema is beroemdheid volgens mij toch?
Of nou nee, dit lijkt me een hele mooie... Want uiteindelijk wil ik ook een beetje naar het vaderschap toe.
Oké, nou dan zitten we helemaal goed. Ja, kijk, bruggetje.
Dat is heel even de goede richting. Ja. Geen bruggetje nodig.
Nee. Want wat het is, dat onderwijs, dat hebben ze in Nederland goed voor elkaar. En ze leren, ze leren echt wel. Wij kwamen een keer, vind ik een mooi voorbeeld, met 10 minuten gesprek. En je ziet vaak leraar en lerares echt zo helemaal warm van de ouders tevoren. Van zijn wiskunde of zijn rekenen was niet. En ik merkte aan de juf een paar jaar geleden dat ze een beetje tegenop zouden om ons te moeten gaan zeggen van ja, hij heeft zijn toets en rekenen was echt zwaar onvoldoende.
Ja.
En Ellen, ik keek elkaar aan en ik zei, ja, dat die van jou, kijk, ik kan het ook helemaal niet rekenen. Dus mij maakte er een beetje een geintje van. En ik zag in de jeugd dat ze echt zo een beetje opnieuw van, oké, ze vinden het niet erg. En wat ik bedoel is, laat dat nou maar eens gewoon gaan. En hoeft niet meteen bijles. En op school regelen ze allemaal wel een beetje. Ik heb het alle vertrouwen in school. Ik bemoei me totaal niet en Ellen ook niet met. Ik heb ook wel eens ouders een boekje zien zo van, waarom doe je dat? Doe je dat zo? Interesseert is geen zak. Ze leren het wel. Linksom, rechtsom, maakt niet uit.
Ja.
Ze leren het toch wel, laat ze vooral plezier hebben op de basisschool. Als ik terugdenk aan mijn basisschooltijd, wat ik me vooral herinner, ik zat een superleuke school, leuke leraren. We hadden een dagopening, we hadden een weeksluiting, er werden liedjes gezongen. Dat is wat ik me ervan herinner. Wat ik geleerd heb, ik heb geen flauw idee. Toch heb ik gewoon op mijn middelbare school mijn ateneum kunnen halen met het voetbal erbij, weet je wel. Daar is het harde werken begonnen. En zelfs daarin denk ik ook, met die kinderen, je moet op je 16, 17, 18e, 19e in sommige gevallen gaan beslissen waar je voor de rest van je leven, dat kan niet, dat is onmogelijk.
Ja.
Dat kan gewoon, je moet, we worden nou allemaal ouder dan vroeger, dus geef ze ook meer tijd om keuzes te maken. Dat bedoel ik, weet je wel. Er zijn genoeg mensen die op de middelbare school eigenlijk een beetje een zooitje van hebben, maar uiteindelijk ook wel weer goed terecht zijn gekomen. Je moet ook jong zijn en dat komt misschien voort uit omdat ik mezelf als kind ontzettend veel druk heb opgelegd. Ik wilde mijn ateneum aan, ik wilde als voetballer slagen. En hij heeft me zoveel gevraagd. En daarvoor ben ik ook vroeg gestopt met voetbal. Ik werd in mijn hoofd zo moe met dat constant mezelf die druk opleggen. Dat ik ook zo blij ben dat onze kinderen niet getalenteerd zijn in voetbal of weet ik veel wat. Ik denk, dan kunnen ze gewoon voor het plezier gaan voetballen. Of ze hebben ijshockey of nou gaan ze muziek doen. Maak maar gewoon zoveel mogelijk plezier. En de rest van hun leven moeten ze nog zoveel. Ja. Dat komt wel, dat groeit wel, weet je wel. Daar las ik dus een tijd terug. Ja, ik spring wat van de hak op tak. Of begrijpt het nou wel. Maar dat er steeds meer mensen een burn-out hebben.
Ja, nu.
En dat dat niet komt omdat ze harder werken. Maar omdat ze gewoon veel te veel informatie... En dat is gewoon niet te doen. Het is ook niks zo lekker als, kijk, als ik op vakantie ben, om dan dat ding gewoon uit te zetten, die telefoon. Dat geeft gewoon rust. Want dat is zo, je hebt de neiging om even te checken van wat is er op Facebook gebeurd.
Wat van impuls?
Ja, daar ben ik nou heel erg mee bezig om dat te onderdrukken.
Ja.
Dat ik denk, dat gaat goed en dat je merkt, het levert heel veel op. Want ik... als ik voor mijn coach naar de visio moet of zo, of nou naar de muziekles, dan zit er een half uurtje, kan ik naar huis gaan, dan blijf hier gewoon een half uur zitten. En dan heb ik mezelf nou gewoon verplicht om niet aan die telefoon te zitten, maar dan neem ik of een leesboek mee, of je gaat gewoon inderdaad uit het raam zitten kijken. En het voordeel daarvan is dat je jezelf de tijd geeft om ook na te denken.
Dingen te verwerken ook, die je binnen hebt gekregen.
Precies, daar is het. Want als ik op de bank zit, denk ik, niet doen dus. Dat je gewoon denkt, ik zit op de bank en ik blijf eigenlijk eens gewoon even zitten en kijken wat er gebeurt. Dat je dan gewoon weer de rust vindt en dingen in je hoofd kunt laten landen. Ik had er ooit met Aad Mos, die was mijn trainer toen bij Standard Luik. En die zei van, ja, dan zit ik lang in de auto. Dat vind ik heel fijn, zegt hij. Want dan heb ik tijd om na te denken. Maar die tijd is er, die gunnen we onszelf nou gewoon niet meer.
Nee.
En dat is dan, vind ik, onze taak als ouder, hoe moeilijk het ook is, om je kinderen daar toch zoveel mogelijk tegen te beschermen.
Of mee leren omgaan. Maar ik heb het idee dat we daar nog niet zijn.
Nee,
dat
we kunnen het zelf
nog
niet
eens. Mee omgaan. Nee. Dat maakt het lastig.
En ik heb laatst ook gelezen, namelijk, dat iemand zei over een heel stuk over ADHD en zo. En dat die vrouw daar... Ik zeg, ze buiten de boot. Het wordt een beetje koud, hè?
Maar ik ben een beetje vermoeid, dus ik heb het sowieso heel koud.
Ja, de eerste moment kreeg het koud. Maar die vrouw zei erin van, ja, weet je... En dat vind ik ook wel... Want ik had tegen ons L al gezegd en die mails werd getest. Ik zeg, ja, ik weet niet wat ze eruit komt. Ik zeg, maar we gaan er geen medicijnen in douwen. Ik zeg, dat gaat echt niet gebeuren. En dat zo stel kinderen ADHD opgeplakt krijgt. Maar zij zei, het probleem is vooral dat ouders gewoon geen tijd meer hebben voor die kinderen. Mm-hmm. En kinderen willen gewoon ook aandacht nodig. Hebben gewoon aandacht nodig. Ze worden nou opgevoed door opa's en oma's en de opvang.
Ja.
En veel ouders nemen kinderen voor zo van... Ja, ze zegt, het is niet iets wat leuk is. Voor als het uitkomt, dan pak ik het erbij. En als het niet uitkomt, dan stop ik het weg. Zo werkt het niet. Het vergt gewoon veel van. Je moet daar gewoon... Een kind moet gewoon voelen dat je ervoor bent. Wat ik toen straks tegen jou zei over opvoeding. Kijk, je kunt het toch eigenlijk... niet gauw goed doen, maar of je gaat ermee op je bek en maar het enige wat je echt kunt doen is er zijn en daarin kun je fouten maken, maar daar, ja. Het vooral er zijn voor die jong, dat is uiteindelijk het belangrijkste.
Ja.
Dat is wat ze op lange termijn, want ze gaan natuurlijk heel lang als vanzelfsprekend ervaren en dat is gewoon zo en op een gegeven moment als ze ouder worden gaan ze beseffen hoe bijzonder het is, dat je als ouders over voor ze gedaan hebt. Dus, ik heb dat bij mijn ouders ook, als ik zie wat die allemaal voor mij gedaan hebben en onze moeder zich altijd weggecijferd eigenlijk in dat gezin, voor dat gezin. En nog steeds, dat betaalt zich met een ongelooflijk veel liefde terug gewoon.
Zijn er zonen die weten waar een moeder van droomt? We vragen wel hoe het gaat, maar dit bespreken we nooit. De lichamelijke kwalen weer door. En wat er speelt in het dorp aan de telefoon. Maar het is eigenlijk raar dat ik het je nooit heb gevraagd. Maar wat had je willen worden als die kans had bestaan? Het was de tijd er niet naar. Ik zeg je nooit hoezeer ik je waardeer. We zijn niet zo'n praters, dus ik ben blij dat ik een liedje kan maken. Ik weet niet of je droomde van wat mogelijk is. Je liet het achterwege en je deed alles voor je gezin. Je weet wat zorgen is. Ging nooit voor eigen gewin. Je bent een superheldin. Al zette jij jezelf op de laatste plaats en was het soms wat zwaar voor ons te zorgen na dat ongeluk van pa. Moest je dreigen met het internaat als ik het jou te moeilijk maakte, maar je hebt het toch fantastisch gedaan. Maar het is eigenlijk raar dat ik het je nooit heb gevraagd, maar wat had je willen worden als die kans had bestaan? Het was de tijd er niet naar. Ik zeg je nooit hoezeer ik je waardeer. We zijn niet zo'n praters, dus ik ben blij dat ik een liedje kan maken. En als ik zie hoe jij kan genieten van mijn dochter, denk ik dat ik weet wat jij graag wilde worden. En als ik zie hoe jij kan genieten van mijn dochter, denk ik dat ik weet wat jij graag wilde worden.
Ja, dat is juist ideaal, want ik heb heel veel tijd om overdag bij de kinderen te zijn. Ik wil zoveel mogelijk thuis met de kinderen eten. En als het enigszins kan, dan neem ik de medische tot de middelste wil graag mee. Neem ik hem mee naar een optreden als het niet te laat wordt. Ik heb heel veel ruimte. Ik heb natuurlijk het geluk dat ik een voetbalpensioen heb waar ik goed van kan leven. En de muziek, alles wat ik ik hoef daar niet mijn brood mee te verdienen.
Ja.
Dus dat geeft gewoon heel veel vrijheid. Maar het is, dat is ook de grootste zegen, dat ik gewoon mijn kinderen op zie groeien. Hoeveel kruim het af en toe kost om ze op te voeden en breng ze maar groot weer. Terwijl dat is wat ik net aan jou zei, dus dat is, doe dat maar eens. Dat is
gelijk.
Dat is het. Je weet hoe één al...
Dat vind ik al heftig.
Ja. Ja, we hadden 3 en 4 jaar tijd. Ze liepen allemaal slecht en er zijn net pittige jaren geweest. Maar het betaalt zich nu al terug in de liefde, in liefdevolle gezin waar we zijn. En daar krijgen we ook echt van buitenaf vaak complimenten over. Mensen ons, als we met z'n 5 gaan eten, dan is het geen iPad en die jongen is aan een andere tafel. Dan gaan we met z'n 5 zitten kaarten of kletsen of ze zitten wat te kleuren. Of...
Ja.
Dat mensen zeggen, oh, je hebt echt een heel bijzonder gezin. En dan denk ik, ja, weet je, dat is toch ook veel meer waard dan een cd die goed gerecenseerd wordt. En hoe leuk dat ook is, maar het is toch zoveel mogelijk met die kindjes. Dan gaat het daar ook merken als ze ouder zijn, jongen, dan wordt dat zo leuk. En dan kunnen we er een gesprek mee hebben.
Wat vinden zij van jouw muziek?
Ze zeggen van lievelings in de een heeft dan Michael Jackson en jouw muziek, papa. Maar misschien zeggen ze gewoon omdat ze denken, dat vindt hij wel leuk. Ik weet het eigenlijk niet. Daar zijn ze net te jong voor nog.
Ja.
Dus heel die muzieksmaak moet zich nog gaan ontwikkelen. Ik denk dat het bij die oudsten nou een beetje komt. Dat die, wanneer ze zelf muziek op gaan zetten en zo, dat weet ik niet. Maar die middelste zei wel, en dat vond ik ook fantastisch. Die had ik meegenomen naar een optreden in Amsterdam. En toen reed ik s'avonds terug. En toen liet ik allemaal mijn favoriete liedjes horen. Van Van Morrison, Bob Dylan en van Bruce Springsteen, Thunder Road. En dat vond hij heel mooi. En een week later ging hij weer met z'n tweeën ergens naartoe. En toen zei hij in de auto, papa, zet daar een liedje van Bruce Springsteen nog eens op. Dus dan zet ik op. Toen zei hij, toen jij van de week s'avonds van boksen terugkwam en onder de douche stond. Toen lag ik boven bed en toen had jij de liedje opgezet, zei hij. En dan kon ik boven horen. Toen moest ik een beetje huilen. En vervolgens zat hij gewoon met zijn ijsje weer uit de ruimte kijken. En ik denk, oh, dat is zo'n ventje van 8 was hij toen.
Ja.
Al ontroerd wordt door muziek, waar hij eigenlijk niet, wat hij niet begrijpt, maar gewoon door het liedje. Dat vindt hij dan zo mooi, dat hij in zijn bed en hij hoort dat. En dat hij dan tranen in zijn ogen krijgt, dat vond ik zo bijzonder.
Ja.
Dat ik dacht, zo'n kind is daar al helemaal... dat vind ik zo prachtig aan zo'n ventje.
Mooi man, dit soort voorbeelden had ik even nodig. Ik kan niet wachten om die liefde voor muziek met mijn dochter te delen. Naast dit gesprek hebben we de vrijdagmiddag dat ik bij Björn op bezoek was gebruikt om muziek te maken. Country rap of zoiets, stelde Björn voor. We zijn volle bak aan de slag met dat liedje, dat komt misschien nog wel eens uit. Het liedje dat je hoorde heet Ma en is te vinden op Spotify. De muziek wederom door Michiel van Iersel en Joris CD. De gelijknamige EP met liedjes uit de serie vind je ook op Spotify. Dit was de 6e en laatste aflevering van Morgen zal ik thuis zijn. Voor wie dat jammer vindt, heb ik goed nieuws. Ik vind het heel tof om te doen, dus er gaan nieuwe series komen. Ik weet nog niet wanneer, maar volg Marco Martens op Facebook en je blijft vanzelf op de hoogte. Van nieuwe liedjes, optredens en nieuwe podcastseries. Dank voor het luisteren. Tot later.